Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. We zijn in deze serie aangekomen bij het boek Richteren. In nieuwere vertalingen van de Bijbel wordt het boek ook wel Rechters genoemd. We komen straks nog op deze naam terug. In het boek Jozua hebben we gezien hoe onder leiding van Jozua, de opvolger van Mozes, het volk het land is binnengetrokken en het beloofde land heeft veroverd. Althans, een deel van het land. De schatting is dat minder dan de helft van het gebied onder leiding van Jozua veroverd is. Na de dood van Jozua zouden de Israëlieten de rest in bezit moeten nemen. Het is goed om op te merken dat de verovering van het beloofde land en het vernietigen van de heidense volken die afgoden dienen, nadrukkelijk een eenmalige opdracht is geweest. Deze opdracht mag daarom niet geprojecteerd worden op de huidige politieke situatie in het Midden-Oosten. Er breekt een nieuwe periode voor het volk aan. De geschiedenis van het volk Israël is begonnen met Gods verbond met Abraham. Aan Abraham belooft God een eigen land en een groot volk. Dat grote volk bestaat uit de nakomelingen van de 12 zonen van Jacob, de kleinzoon van Abraham. En het volk is aangekomen in het beloofde land. Maar een groot deel van het land wordt nog ingenomen door volken die afgoden dienen. Daarom waarschuwt Jozua ook om die afgoden niet te gaan dienen en de rest van het beloofde land te veroveren. En dan hebben we na de dood van Jozua een periode van een aantal eeuwen zonder sterke leiders. De periode van de richters of rechters. Deze richters waren mensen die leiding gaven aan het stam. Ze spraken recht, maar gingen ook voorop in de strijd tegen de vijanden van Israël. De naam rechters is om die reden dan ook niet zo gelukkig gekozen, omdat rechters in ons besef geen legeraanvoerders zijn. Deze richters hadden slechts een bevoegdheid over één stam. Soms zien we dat een naburige stam meedoet met de strijd, maar het gaat zeker niet om nationale leiders. Het is niet geheel duidelijk hoeveel richters er zijn geweest. In het boek Richteren worden er 12 genoemd, maar dat is ongetwijfeld symbolisch. Van de helft van de richters wordt slechts zo kort mededeling gedaan dat het moeilijk is om te begrijpen waarom ze vermeld worden. Kennelijk worden die richters alleen toegevoegd om het aantal op 12 te krijgen. Als we ervan uitgaan dat elke stam zijn richters had en de periode van de richters enkele eeuwen heeft omvat, dan gaat het in werkelijkheid vermoedelijk om vele tientallen richters. De richters geven iets weer van de strijd van Israël tegen de volken die nog niet verdreven waren. Maar veel belangrijker is het godsdienstige element. We hebben in deze serie al een aantal keren gezien dat er voor het volk nu een nieuwe periode aangebroken is, op het moment dat het beloofde land binnengetrokken wordt. Daarbij wil ik met name verwijzen naar de afleveringen over Deuteronomium en Jozua. Na een periode van krachtig ingrijpen door God, enerzijds in de plagen van Egypte en anderzijds tijdens de doortocht door de woestijn, breekt er nu een periode aan waarin het volk zal moeten leren om te gaan met de manier van leven waarin God vraagt om hem te dienen en in het dagelijks leven op hem te vertrouwen. En waarin God niet per definitie door krachtdadig ingrijpen altijd alle problemen zal oplossen. Een leven in een land waarin voldoende melk en honing zal zijn, maar waarin een overvloed aan koren, wijn en olie afhankelijk zal zijn van de zegen van God. Zou het volk uit het krachtdadig optreden van God in de periode van hun voorouders nu voldoende vertrouwen hebben om het in alles van hem te gaan verwachten? Het boek Richteren bevat een reeks aan gewelddadige en bloedige geschiedenissen. Met name de personen van Gideon en Simson zijn bekend. Maar dwars door deze verhalen heen wordt de boodschap zichtbaar. De belangrijkste vraag die dwars door het boek Richteren loopt is: zou het volk nu van harte God dienen? En als we van het begin tot het einde het boek doorlezen, dan wordt duidelijk dat het antwoord op deze vraag nee is. De 12 richters die genoemd worden vormen een reeks. Het begint met een aantal richters die best wel goed waren. Dan krijgen we een twijfelende richter, Gideon. En daarna volgen een aantal richters die in godsdienstig opzicht geen goed voorbeeld waren. Meer in detail ziet het er als volgt uit. De reeks begint met Otniel, waar weinig over verteld wordt. Dan volgt Ehud, die koning Eglon van Moab eigenhandig vermoordt. En dan volgt een zeer korte mededeling over de richter Samgar. Na deze drie korte beschrijvingen volgt er een uitgebreidere geschiedenis van de vrouwelijke profetes en richter Deborah. Zij beveelt Barak om een leger vanuit de mannen van Naftali en Zebulon samen te stellen. Met zijn leger gaat hij op het leger van de Canaanitische legeraanvoerder Sisera af. Dat leger slaat op de vlucht en Sisera vlucht de tent van een vrouw in, Jael. Jael vermoordt Sisera door een tentpin door zijn hoofd te slaan. Hierna komt de uitgebreide geschiedenis van Gideon. Daar komen we straks op terug. Zijn zoon Abimelech was geen richter, maar wilde koning worden. Dat loopt voor hem erg slecht af. Na een korte mededeling over Tola en Jair komt de richter Jefta aan bod. Hij staat aan het hoofd van de stam Gilead. Het beeld over hem is negatief. Hij offert zijn eigen dochter en hij voert strijd met de stam Efraïm. Dan volgen weer drie zeer korte vermeldingen over Ibsaan, Elon en Abdon. De twaalfde richter is Simson. Nog voordat hij geboren is, krijgt zijn moeder de opdracht om hem te laten opgroeien als een Nazireër, iemand die bijzonder aan God gewijd is. Hij mag geen alcoholische dranken drinken en hij mag zijn haar niet laten scheren. Hij bond een strijd aan tegen de Filistijnen. Hij wordt geschilderd als een brute krachtpatser die meerdere keren persoonlijk aan de stok kreeg met de Filistijnen, maar ook als een man met een zwak voor vrouwen. Hij trouwde met een Filistijnse vrouw en verliet deze weer. Daarna viel hij voor een Filistijnse hoer. En vervolgens ging hij om met een vrouw met de naam Delila. Uiteindelijk verraadt hij aan haar zijn geheim voor zijn grote kracht. Delila scheert het haar van Simson af als hij in slaap gevallen is en de Filistijnen weten Simson te overmeesteren en gevangen te zetten. In de gevangenis groeit zijn haar weer aan en nog eenmaal weet hij zijn kracht in te zetten. Hij wordt door de Filistijnen in de tempel van hun afgod gezet en Simson ziet kans die pilaren opzij te duwen, waardoor de tempel instort. Een groot aantal Filistijnen vindt de dood, evenals Simson. Na deze richter sluit het boek Richteren af met een tweetal geschiedenissen die laten zien hoe goddeloos het volk is geworden. Het gaat om de verering van een afgodsbeeld door Micha, de groepsverkrachting van een vrouw en de strijd tegen Benjamin, waarbij tot viermaal toe wordt aangegeven dat iedereen deed wat goed is in eigen ogen, omdat er geen koning was. Daarmee vormt het boek een duidelijke inleiding op de periode van de koningen. Maar er is niet alleen sprake van een lineaire structuur, een lijn van begin tot eind door het boek heen. Het boek Richteren is in zijn geheel ook geschreven met een spiegelbeeldige structuur. En het is overduidelijk dat de schrijver bewust deze structuur heeft gecreëerd en de geschiedenissen in een niet-chronologische volgorde heeft geplaatst om een dergelijke spiegelbeeldige structuur te krijgen. Richteren begint met een dubbele inleiding over de verovering van het land Kanaan en een toelichting op de repeterende cyclus van afgoderij, verdrukking en bevrijding. En eindigt met twee geschiedenissen die laten zien hoezeer het volk God verlaten heeft. Deze geschiedenissen vormen het begin en eind van de spiegelbeeldige opbouw van het boek. We gaan nu deze structuur in iets meer detail bekijken. Aan het begin van Richteren staan twee inleidingen. De eerste inleiding beschrijft de verovering van het land door de verschillende stammen. De tweede inleiding beschrijft de afgoderij en de gebieden die nog veroverd moeten worden. Richteren eindigt met een dubbele epiloog. In de eerste geschiedenis wordt beschreven dat Dan nog geen eigen grondgebied heeft en lezen we over het afgodsbeeld van Micha. In de tweede geschiedenis wordt een vrouw gruwelijk verkracht totdat ze sterft. Het resultaat is een oorlog tegen Benjamin, waarbij zoveel vrouwen worden vermoord dat het voortbestaan van de stam Benjamin wordt bedreigd. Twee geschiedenissen aan het begin en twee geschiedenissen aan het einde die laten zien dat men nog ver weg is van een eigen grondgebied voor alle 12 stammen van Israël. Twee geschiedenissen die laten zien dat men geen afstand heeft genomen van de afgoderij. Dan komen de 12 richters. We beperken ons even tot de belangrijkste richters. De eerste is Otniel en de laatste Simson. In beide gevallen worden de oversteekplaatsen van de Jordaan bezet. Dan volgen als tweede Ehud en Samgar en als voorlaatste Jefta. In beide gevallen wordt gesproken over een onderdrukking van 18 jaar. Op het volgende niveau van de opbouw komen we Deborah met Barak en Abimelech tegen. In de eerste geschiedenis lezen we hoe de vijand Sisera door een vrouw wordt gedood. En in de tweede geschiedenis wordt Abimelech door een vrouw gedood. En dan precies in het midden staat de geschiedenis van Gideon. Zo valt de nadruk in het boek Richteren op de geschiedenis van Gideon. Als we kijken naar de opbouw van het boek Richteren, dan staat Gideon op het kantelpunt. Voor hem waren richters aan het bewind die in godsdienstig opzicht een voorbeeld waren. Na hem waren de richters zeker niet voorbeeldig. Gideon zelf is een voorbeeld van een twijfelaar. Hij markeert de overgang van de goede naar de slechte rechters. Gezien de opbouw van Richteren wordt Gideon letterlijk en figuurlijk in het centrum geplaatst. De geschiedenis van Gideon begint met de beschrijving van de verdrukking die het volk ondervindt van de Midianieten. Dan lezen we: toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei: dit zegt de Heer de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. Ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Dit is een van de drie keren dat God in het boek Richteren verwijst naar de uittocht uit Egypte. Die geschiedenis zou voldoende reden moeten zijn voor het volk om te vertrouwen op God en geen andere goden te gaan dienen. Maar niets is minder waar. Dan roept God Gideon en lezen we: toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons daadwerkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Gideon verwijst eveneens naar de uittocht, en in zijn reactie klinkt twijfel. Maar desondanks zien we in het vervolg dat Gideon doet wat van hem gevraagd wordt. En het eerste wat hij moet doen is het beeld van de afgod Baal vernietigen en de Asherah-paal, die ook voor afgoderij werd gebruikt, omverhakken. Vervolgens moet hij een altaar voor God bouwen en een stier van zijn vader op dat altaar offeren met behulp van het hout van de Asherah-paal. Gideon doet dit. Door deze opdracht wordt duidelijk dat het echte probleem niet de verdrukking door de Midianieten was, maar de ontrouw tegenover God en de verering van afgoden. Als Gideon de opdracht krijgt om de Midianieten te verslaan, dan twijfelt Gideon en vraagt hij om een teken. Hij legt een wollen vacht op de dorsvloer en vraagt aan God of hij ervoor wil zorgen dat het wol nat is van de dauw, maar de grond eromheen droog. Dit gebeurt. Dan vraagt Gideon opnieuw om een teken, namelijk het omgekeerde. En ook dit gebeurt. Het wol blijft droog en de grond is nat. Uiteindelijk gaat Gideon met een legertje van 300 mensen naar het kamp van de Midianieten. Dat leger was ruim 100 keer zo groot dan deze kleine groep. En nu is het God die Gideon tegemoet komt. God zegt tegen Gideon: en als je geen aanval durft te wagen, sluit dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven over de aanval. Gideon doet dat. En dan hoort hij in een tent soldaten praten over een droom die een van hun gekregen heeft. En deze soldaten voorspellen op basis van de droom dat het leger van Gideon hun zal verslaan. En dat is inderdaad precies datgene wat gebeurt. Gideon verslaat het leger van de Midianieten met een list. De geschiedenis van Gideon eindigt minder fraai. Het volk wil Gideon tot koning maken, maar dat weigert hij. Wel vraagt hij om goud. Dat goud gebruikt hij om daar een priestergewaad van te maken, een efod. Ongetwijfeld met goede bedoelingen. Een efod wordt in de Bijbel vaak genoemd in relatie met het raadplegen van God. Maar deze gouden efod wordt door het volk vereerd als afgod. En daarmee vervalt het volk opnieuw tot afgoderij. Al met al is het oordeel van de Bijbel over Gideon niet negatief. Hij twijfelt. Maar we lezen geen veroordeling als Gideon om een tweede teken vraagt met het wollen vacht. En het is God zelf die Gideon een teken aanbiedt als Gideon bang is om de Midianieten te overvallen. Andere goden vereren wordt nadrukkelijk veroordeeld, maar angst en twijfel niet. Dat is een opsteker voor ons. Niet alle gelovigen zijn onder alle omstandigheden geloofshelden, ook in de Bijbel niet. Richteren heeft nog een tweede lijn die van belang is. want het boek Richteren vormt de aanloop naar de periode van de koningen. We komen het koningschap het eerst tegen bij Gideon. Het volk vraagt hem namelijk om koning te worden, maar Gideon weigert en antwoordt: ik zal uw heerser niet zijn en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heer is uw heerser. Zijn zoon heeft echter andere ambities. Hij wil met geweld koning worden. Hij doodt 70 van zijn halfbroers. Zijn koningschap is echter maar van korte duur. Hij komt roemloos ten onder door het ingrijpen van een vrouw. Voor een paar honderd jaar is de roep om een koning nu verstomd. Aan het einde van de Richteren lezen we een paar gruwelijke geschiedenissen over een afgodsbeeld, over een gruwelijke verkrachting en vervolgens een massale moord op de Benjaminieten. En we lezen tot viermaal toe: in die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. De vierde keer is het zelfs de afsluiting van het boek Richteren. Kortom, de Richteren waren niet in staat om het volk zodanig leiding te geven dat het volk van harte God gaat dienen. En dus komen er koningen. Koningen die het volk moeten voorgaan in het dienen van God. Maar uit de spiegelbeeldige structuur van Richteren leren we nog een ander punt. In de kern gaat het om het vertrouwen van God en het dienen van Hem. Niet zonder reden staat de geschiedenis van Gideon in het midden. De vraag voor zowel het volk als hun leiders is: vertrouwen ze met hart en ziel op God? Gideon twijfelt. Ondanks het teken dat God tot tweemaal toe geeft met een wollen vacht, blijft hij twijfelen op het moment dat hij de vijand moet aanvallen. In de tijd na hem wordt het niet beter. En de vraag komt naar boven: het volk verlangt een koning, maar zal dit er inderdaad ertoe leiden dat het vertrouwen in God nu wel breed gedragen wordt? De geschiedenis zal het leren. Het boek Richteren is een aanloop naar de periode van de koningen, maar tussen de regels door wordt er al op gehint dat het maar zeer de vraag is of een regering door een koning wel zo verbetering zal worden. Het boek Richteren is een bekend Bijbelboek en tal van uitdrukkingen in het Nederlands zijn eraan ontleend. Te denken is aan het Deborah-getal in de natuurkunde, het woord shibboleth als kenmerk van de juiste achtergrond van de persoon en de uitdrukking Gideonsbende. En als iets kapot gaat, dan gaat het naar de Filistijnen. En tot slot wil ik nog de uitdrukking noemen: je hebt zeker met mijn kalf geploegd. En in christelijke kringen wordt wel de uitdrukking gebruikt: een vlies uitspreiden. Ook deze uitdrukkingen komen uit dit Bijbelboek. Ik denk echter dat slechts weinig luisteraars al deze uitdrukkingen nog kennen. Voordat we verder gaan en we gaan zien hoe het volk uiteindelijk een koning zal krijgen, komen we eerst een ander Bijbelboek tegen, namelijk Rut. De geschiedenis van Rut speelt zich af in de periode van de Richteren en dat vormt een tegenwicht. Daar waar Richteren toch vooral een wreed en negatief beeld geeft, is het beeld dat Rut schetst totaal anders. We willen de volgende keer daarnaar luisteren, om vervolgens verder te gaan met de chronologie en stil te gaan staan bij de eerste twee koningen van Israël, namelijk Saul en David.
Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.